Floris zitten horen uiteraard
bij ons.
Ook bij ons. En die gaan dan ook gewoon met ons mee naar buiten zonder probleem. Nemen we
ja, mag ik even weten, 4 mensen in de portiersloge?
Er zijn nu 4 van onze mensen bij de portiersloge. En wij willen ook garantie dat ook hen niks wordt aangedaan aan de politie.
Allemaal. Ja, garantie allemaal dat iedereen eruit gaat. Maar jullie verlaten dan na dat gesprek het pand ook vrijwillig met z'n allen.
Ja. En hoe laat wensen u dat het gesprek begint?
Nou, over 10 minuten.
Kwart over 4.
Kwart over 4.
Het is nou kwart over 4, zie ik al.
Nee, het is 5
over 4.
Kwart over 4 is toch wel goed?
Ja,
dat lukt wel.
Ik zou het zo willen.
Wacht even.
Ik denk iets langer moeten nemen, want jullie moeten allemaal naar beneden gaan. Wij willen nog even gaan door het gebouw lopen om te kijken of jullie allemaal beneden gaan.
Half vijf.
Van half vijf tot half maximaal 6 uur.
Lijkt me prima.
Ja. En nog één ding, dat de pers, we beginnen pas met het gesprek en we gaan pas naar beneden als de pers boven is. Ook de pers die voor de deur staat.
Even, de pers boven dus is.
De pers die nu voor de deur staat.
Ja, die wordt gewoon binnen.
Ja, natuurlijk.
Wordt nu
maar wij gaan dus pas naar beneden als de pers bij ons is.
Nee.
Snapt u?
Als de pers bij het gesprek moet zijn, dan is de pers beneden in de hal aanwezig. Die hoeven niet eerst naar boven om met jullie naar beneden te gaan.
De pers is gewoon bij het gesprek aanwezig. Die hoeven toch niet eerst door het hele gebouw te laten sjouwen? De pers is beter gesprek.
U heeft toch iets te verbergen voor de pers?
Nee, maar dat, het gaat hier om een gesprek te hebben.
Integendeel.
In aanwezigheid van de pers en het gesprek.
Ja?
Ja, uiteraard.
Nou, afgesproken.
En u en de rest van de
pers. En u bent de ja, ik mocht dat daarnet niet gebruiken, de woordvoerder. Bij u mocht ik het niet gebruiken.
We zijn,
de contactman.
We zijn nu lobjongens.
Wij zijn gegaan.
Ja? Dan ben ik van de andere kant. Ja? Oké.
Okay.
Tot straks.
Bent u een lobjongen?
Nou, we gaan naar beneden voor de overleg, oftewel de
discussie. Ah, ik zie je wel tegemoet.
Politie aanwezig zijn.
Ja, dat is altijd welkom.
Hij moet de sleutel van ons hok.
We moeten met dat hok.
Die mensen die komen er ook
uit. Als die mensen er niet uit willen, dan mogen ze er niet uit.
Ja? Ja, dat mag ik dus afgesproken.
Goed, ja.
Je mag er ook uit.
Mag er allemaal in het hokje?
We hebben overlegd met de groep. Hier, we gaan het gesprek aan en daarbij is gezegd in het gesprek waar we het gesprek hebben geen mensen van de politie aan.
Ja, we gaan er weer terug naar het bureau.
Ja, nou, als we naar het bureau gaan, daar heb ik niks over te vertellen.
609.
Ja? Maar dat is de meneer die erbij gezeten heeft van jullie.
Ja, die heeft het.
Ja, die geregeld heb. Die weet precies wat dat werkt.
Ja, ik weet wat het precies gaat.
Maar wij willen namelijk een gesprek gaan organiseren.
Wij moeten naar buiten met z'n allen. Anderhalf uur stand-by zitten.
Ja, maar
dus gewoon voorwachten.
Ja, maar dan kunnen wij met het gesprek beginnen.
Ja. Ja, dan komen de mensen ook gewoon naar binnen dus
bij. Ja,
dat dan ook, hè?
De pers mag binnenkomen.
Ja, maar ook de mensen die erbij horen dus.
Ja, die komen er ook. Ja?
Politie verlaat het gebouw.
Die staat buiten en die...
Ja, nou, ga even naar hem toe en want we willen dat gesprek.
Ja, we gaan nu weg. We gaan nu ons al weg.
Ja, dat is natuurlijk heel slecht zo.
Hebben jullie deze vlokkers nog?
Maar even met die meneer, want die weet verder...
Ja, wij weten wat we gaan doen. Wij gaan nu gewoon weg.
U heeft het gesprek en heel veel succes.
Ja, die verder gaan we
lekker. Die sloot is gewoon wel.
Ja, natuurlijk gaat iedereen weg.
Succes. Bedankt.
Geef hem buiten samen.
Nou moet ik weer van... Ik kan het niet blijven. De hele tijd heb ik
daar. Daar staat hij.
Mag ik een opstelling afspreken? Ja, ik moet nou mijn collega's even bellen dat ze beneden komen. Maar dan moeten we even kijken waar gaan we staan. Willen jullie...
Was dat een conferentieruimte? Nee, we hebben afgesproken hier in de auto gestaan.
Ja? Hoe doen we het? Gaan we hier staan? Hebben jullie daar een idee voor?
Ik weet niet. Ik denk dat dit uw huis is en dat u misschien wat meer ideeën hebt dan wij.
Ja, maar dan stel ik voor dat wij... Dan gaan we vanuit de... Ik denk dat we het staande moeten doen, hè? Want er is... Ja. Of we gaan daar zitten met een paar mensen van u die ook kunnen zitten. Dat vind ik ook best. Er is een probleem wat het geluid betreft, dus iedereen... Stel ik voor dat we daar gaan zitten. Wij gaan dan vanuit de directie daar in die opening zitten, bij die ramen. U gaat, ja, wij gaan daar staan tegenaan zitten, dan kan iedereen zien en horen wat we zeggen. En als u dan organiseert dat van uw kant de mensen zich zo opstellen dat ze het kunnen zien, ze kunnen op de grond gaan zitten, of hoe u dat ook wil organiseren, dat is één. En dan zal ik het gesprek openen, dat wil zeggen, ik nodig jullie uit voor het afleggen van een verklaring, voor het voorlezen van iets. Is genoteerd.
Buiten staat.
Ja, dat is al toegezegd, dus dat wordt het gesprek geopend worden. Dus ik mag jullie uitnodigen om te beginnen. Waarom maak ik me zo druk over al die dingen? Ik ben van onze kant aangewezen de man die zorgt voor de contacten met jullie. Ik zal zo hard mogelijk spreken. Ik ben de man die voor de contacten zorgt met jullie. Er is afgesproken, dat is door jullie ook, is dat geaccordeerd. Anderhalf uur of zoveel eerder als jullie aangeven dat het voldoende is. We praten. Ik nodig jullie graag uit om het gesprek te openen.
Ik heb hier een... ik ga hier het gesprek openen. Er is een... ik heb hier een stuk uit de Volkskrant. Daarin staat... hoe economisch Nederland welgevaren is. Daar staat in... één lijntje voor de lonen in het bedrijfsleven, zo. Eén lijntje voor de uitkeringen, zo. Nou is het eigenlijk de vraag aan het VNO, want het is niet voor de eerste keer dat wij als netwerk uitkeringsgerechtigde actie voeren. Is het de vraag, en we zijn altijd, het heeft nooit iets geholpen. Men heeft altijd gezegd van ja, dat kan allemaal niet, want het bedrijfsleven. Nu zijn we dan direct naar het bedrijfsleven toegekomen met aan jullie de vraag, ja nou, wat moeten we daar nou mee? Wat is nou jullie verantwoordelijkheid tegenover ons?
Mag ik daarmee beginnen?
Ja, dat is de openingsvraag.
Het is inderdaad juist dat grafiekje dat er staat, en dat ontkennen wij niet, dat de afgelopen jaren de mensen die permanent gedurende die periode op een uitkering aangewezen zijn geweest, in koopkracht ingeboet hebben ten opzichte van de werknemers in het bedrijfsleven. Dat ontkennen we niet. Maar als u dat ook vergelijkt, en dat is het probleem daar met dat grafiekje, dat startte in 1982, dat was de tijd toen 115.000 mensen per jaar ontslag kregen. En dan weet u allen dat de grootste inkomensverlies dat u kunt leiden is vanuit een werkzame situatie naar een niet werkzame situatie. Om dat proces van voortdurende grote uitstoot van arbeidskrachten in het bedrijfsleven te stoppen, dat is de reden waarom wij gevraagd hebben om het bedrijfsleven zich te laten herstellen. In die dagen was het gemiddelde bedrijfsleven in het verlies. En we erkennen nu dat het bedrijfsleven weer goed gaat, maar daar zijn veel offers voor gebracht. Maar om de arbeidsmarktpositie, ook van de uitkeringsgerechtigden, om die goed te houden, daarvoor waren deze offers mede nodig. Is dat...
Ja, dat is een verhaal dat heel veel gehouden wordt, dat die offers daarvoor mede nodig worden. Ik weet niet wie die offers het meest gebracht hebben, maar u stelt dat ze gebracht zijn en dat het nu beter gaat.
Het alternatief, mevrouw, het alternatief. En we waren doorgegaan op de voet, zoals we in de jaren 70 bezig waren, met het telkens verhogen van de inkomens in de collectieve sector, zou zijn geweest dat u nu een volkomen geruïneerd bedrijfsleven had, met nog veel meer werklozen, met werknemers die ook veel, veel minder zouden verdienen, en dat er geen geld zou zijn geweest om de uitkeringen zoals we die kennen in Nederland, om dat pijl te handhaven.
Maar wat gaat er dan nou gebeuren?
Precies, de vraag is, wat is uw verantwoordelijkheid nu?
Wij erkennen dat het met het bedrijfsleven een stuk beter gaat, dat het met de overheidsfinanciën nog niet goed genoeg gaat. De overheid heeft nog altijd grote tekorten op haar begroting. Maar geleidelijk aan zal ook deze overheid mogelijkheden hebben om geleidelijk aan de uitkeringen, ook de uitkeringen, om die te verhogen. Ik wil u best het complete VNO-standpunt vertellen, maar misschien wordt u daar dan moe van. Maar in hoofdlijnen komen het op tweeën neer. 1. Koopkracht behoud voor al diegenen die aangewezen zijn om het inkomen uit de collectieve sector. 2. Daar waar knelpunten zijn, iets meer doen.
Je hebt ook laatst voorgesteld om de minimum jeugdwoorden meer te verlagen en te bevriezen. Dat staat er vaak zo.
Wij waren niet de enige die dat deden. Je weet dat. Het is een ander onderwerp. En ik zal straks even mijn collega's aan het woord laten. Het is een ander onderwerp. De jeugdlonen zijn ook verlaagd in het verleden. En daardoor werd de arbeidsmarktpositie van de jeugdigen werd beter. U kunt niet verwachten. U kunt niet verwachten.
Voor jullie.
Ook voor, ook voor degene die wil werken, daar kun je niet van verwachten. Daar kun je niet van verwachten dat hij gaat werken. Dat is onze visie. Indien je met meer geld niet hoeft te werken. Dat is onredelijk om dat aan mensen te vragen. Dat is iets waar wij in geloven. Dat als je werkt, dat je recht hebt op iets meer dan wanneer je niet werkt.
Ja? Als jullie dus voorstellen om de minimum jeugdlonen omlaag te gaan, dat is dus een consequentie dat dan ook de uitkeringen omlaag volgens die redenen.
Wij hebben daar een uitzondering op gemaakt, maar ik zal mijn collega zo aan het woord laten, die kent dat terrein beter en specifieker. We hebben daar uitzonderingen voor gemaakt voor al die mensen die zichzelf daarvan moeten onderhouden, CQ met een gezin daarvan moeten leven. Dat je daar natuurlijk anders tegenaan moet kijken dan tegen degene die dat niet hoeft. We erkennen dat onder omstandigheden een sociale uitkering te laag is ten opzichte van het loon. Of soms dat het loon te laag is voor de behoeften die een werknemer kan hebben. Dan moet de overheid suppleren. Maar dat is primair een verantwoordelijkheid van de overheid. Maar dat is het beleid dat wij aangeven.
Maar ook voor alle duidelijkheid, kunnen we een beeld krijgen van de mensen hier krijgen 700, 800 gulden, wat is jullie inkomen?
Is meer. Ja. Iedereen, ik denk dat we hebben in Nederland nog geen publicaties.
Dat is niet per week hoor.
Ik denk, je kunt het ook anders benaderen. Als we het vanuit de werknemers benaderen. Nee, ja, nee, vanuit de werknemers benaderen. Dat zijn degenen die produceren en die betalen dien hoofde belasting en premies. Als iedereen ermee ophoudt, als iedereen ermee op zou houden om te werken omdat hij om een of andere reden hem dat niet bevalt, ja, dan zakt onze boel in elkaar.
Geld in te leveren, ja. Zodat er een rechtvaardige inkomensverdeling is. Maar daar is het dus betekent dat de hogere inkomens een gedeelte in gaan leveren, zodat de uitkeringen in de minimumlijst toch wat meer kunnen krijgen.
Geleidelijk aan. Of dat moet gepaard gaan met een verlaging van de hogere inkomens, dat weet ik niet. Ik heb het toen straks. Nee, het doel kan niet zijn, ook uw doel niet, om alleen bij hogere inkomens, en dan gaf u me de vraag waar dat dan moet beginnen, bij 50.000 gulden of zoiets bruto per jaar, dat ze, om daar weg te halen, uw doel moet zijn om het inkomen de onderkant hoger te brengen. Dat kan uw doel zijn, daar hebben we begrip voor.
Maar u stelde net voor dat de minimumuitkering omlaag zouden moeten.
Alleen de jeugd.
Jongeren zijn dus goedkoper op de arbeidsmarkt.
Dat zijn dus goedkoper, ja.
Een positie op de arbeidsmarkt, dat je jezelf moet verkopen en constant concurreren met je medearbeiders. Is het toch zo dat de ouderen gewoon eruit geplikkerd worden? Dat is toch de logica die u eigenlijk in het achterhoofd moet hebben?
Tenzij, uw verhaal is waar, tenzij en natuurlijk een grotere groei in de productie gaat optreden in die onderneming en dus meer arbeidsplaatsen, omdat we wat goedkoper kunnen de producten en diensten kunnen aandienen.
Dat de groei al gaande is.
En die groei.
Dat er nog meer ingegeven moet worden dat mensen die nou een betaalde baan hebben en boven de 27 zijn eigenlijk eerst uitgeknikkerd moeten worden, eerst moeten inleveren om eerst de goedkopere arbeidskracht aan te kopen, te huren als het ware. Om dan op die hogere winstplan te komen.
Dat is niet onze stelling. En ik verwacht ook niet dat het geval is.
Maar
de kunst is.
Nee,
de logica is dat wij proberen in ons beleid om meer werkgelegenheid te creëren voor veel meer mensen. En dat is ook al vele jaren is dat nu gelukt. Er zijn honderdduizenden mensen. Er zijn honderdduizenden mensen meer aan het werk gekomen de afgelopen jaren.
Ja,
dit in tegenstelling tot.
Dat de uitkeringen omlaag gehaald worden. Vervolgens wordt het minimumloon gewoon het verlaagd tot het vorige niveau van die uitkeringen. En dan is het wel makkelijk om mensen aan het werk te zetten. Ja.
En dan mag iedereen bij een uitzendbureau gaan werken. En als het zo'n werk is, worden ze lekker weer uitgedommen.
0 uur contract. Van 765 ballen per maand kan je gewoon niet leven als je kamer hebt. Heel simpel.
Maar u heeft gezegd. Van dat het VNO best iets aan de knelpunten wil doen. Vindt u het dan geen knelpunt als mensen van 750 gulden moeten leven per maand? Kunt u zich dat voorstellen?
Of nog minder, denk aan het thuiswerkarbeid. Daar zijn mensen, worden echt voor een hongerloontje zitten ze nachtwerk te plegen. Ze doen het voor de multinationals zoals CNA. Het zijn ook nog eens buitenlandse mensen natuurlijk, en die krijgen het allemaal nog extra hard op hun brood. Is dat nou groei of moet het...
Maar ik wil graag, heel graag een antwoord op die vraag van, dit is toch een knelpunt, een overduidelijk knelpunt. Mensen die van zo weinig geld moeten leven, de huren zijn te hoog, mensen kunnen niet meer zelfstandig leven. Gaat u daar dus iets aan doen?
De eerste vraag was of ik me dat kan voorstellen. Ik weet, nee, dat kan ik me niet. Tenzij ik terug ga naar mijn eigen studententijd, dan moest ik het voor 200 gulden per maand doen. Maar dat is wel 20 jaar terug.
Ja, nee.
Dat is 20 jaar terug. Maar, als student had je het dan niet breed, helemaal niet breed, waarschijnlijk veel minder dan nu. Maar je had een perspectief, wat zei u? Nee, maar je had een perspectief dat je daar een keer uit weg kwam.
Nee, dat is nu niet meer. Dat heb je nu niet meer.
En we moeten dat perspectief openhouden opdat er wel voldoende werk is. Goed werk, geschoold werk.
Maar is het geen knelpunt?
We hebben het over studenten, we hebben het nu over werklozen. Die hebben toch een perspectief? Waar zijn die banen dan? Het enige wat VNO mee bezig is om zeg maar marktgericht cursusjes te doen, zodat het allemaal beter aansluit, zodat werklozen elkaar beter weg kunnen concurreren, dat de ondernemers gewoon beter op de arbeidsmarkt gerichte mensen hebben. En voor de rest van het structurele probleem dat er gewoon honderdduizenden werklozen zijn, dat doet u gewoon helemaal niks aan, dat interesseert u niet.
Nou, ik denk dat u dat niet kunt waarmaken. Wat is eigenlijk het probleem?
Er is een concrete vraag gesteld en daar zijn we bezig met antwoorden. Het heeft geen zin om daar voortdurend tussendoor te lopen. Die meneer heeft een concrete vraag gesteld en deze meneer gaat dat beantwoorden.
Wat is het probleem? Dat we enerzijds aan het eind van de jaren 70, begin van de jaren 80 bepaalde opvattingen hadden over wat een billijke en rechtvaardige inkomensverdeling zou zijn. En dat we tegelijkertijd nastreefden volledige werkgelegenheid. Beide respectabele doeleinden, maar het bleek dat door de manier waarop aan die rechtvaardige inkomensverdeling vorm werd gegeven, beide doeleinden in feite niet meer met elkaar te verenigen waren. We gingen introduceren de koppelingen, het netto minimumloon gekoppeld aan de netto minimumuitkeringen, alles gekoppeld aan gemiddelde loonontwikkeling in de bedrijvensector. En het bleek, zoals mijn collega ook zei, dat als gevolg daarvan in het begin van de jaren 80 per jaar 100.000 mensen hun baan verloren. Nou is het korten op sociale uitkeringen in geen deel een doel op zichzelf. Ook niet iets waarvan het VNO vanuit een soort duivelse vreugde zegt, laten we dat weer eens leuk gaan bedrijven als nationaal gezelschapsspel. Maar ik doe mijn best, mevrouw. Wat je kunt vaststellen, dat door het beleid zoals dat de afgelopen jaren gevoerd is, waarin onze optiek het kabinetsbeleid een bijdrage aan heeft geleverd, waarbij we met elkaar ook geholpen zijn door de internationale conjunctuur, en waarbij in het cao-overleg vakbeweging en werkgevers een bijdrage hebben geleverd, dat op dit moment per jaar ongeveer 100.000 mensen weer een plaats vinden. En dat is denk ik de enorme overgang die er gemaakt is. Begin van de jaren 80, 100.000 mensen per jaar.
Wat is het nou voor praatje? De winsten van de bedrijven die stijgen gewoon toch al 10 jaar. Rechtvaardige inkomensverdeling is toch gewoon gelul. Chemisch afval wordt in de derde wereld gedumpt. Dat doen jullie.
Ik heb gezegd dat door het stelsel van koppelingen de winsten in de bedrijven in het begin van de jaren 80 op een nulpunt terecht zijn gekomen. Dat als gevolg daarvan de faillissementen aan de orde van de dag waren. Helaas 100.000 mensen per jaar hun arbeidsplaats. Hun arbeidsplaats verloren. Dat door het beleid wat in de samenleving de afgelopen jaren gevoerd is en wat inderdaad offers gevraagd heeft aan bepaalde groepen, daar zijn we ons terdege van bewust. Op dit moment 100.000 mensen per jaar weer een arbeidsplaats krijgen. Aan de onderkant, als iemand, mag ik het dan zo formuleren, wat is de grootste inkomensachteruitgang die iemand krijgt wanneer hij zijn baan kwijtraakt en in de WW terechtkomt?
U heeft steeds over de jaren 70 en 80, hè?
Ja.
Nou, de partijen en organisaties van het kapitaal, VNO, als het belangrijkste daarvan, heeft de Nederlandse bevolking steeds de volgende redenering volgehouden. Afbraak van de sociale zekerheid is nodig om een draagvlak te creëren en daarmee sociale zekerheid op termijn te bewaren. Nou, dat draagvlak in jullie logica, hè? Het draagvlak dat is weer gecreëerd. De winsten zijn enorm gestegen, zoals hij terecht heeft.
En de werkgelegenheid ook.
Nou, waar blijft dan die sociale zekerheid die ons in het verschiet is gelegd? Daarvoor is vanuit de Nederlandse bevolking zijn ontzettend veel offers geleverd.
Zoals mijn collega ook zei, in het VNO-beleid ligt besloten dat de komende jaren, wij zeggen gemiddeld genomen, zal de koopkracht ook van de uitkeringsgerechtigden te handhaven zijn bij de huidige vooruitzichten van de economische groei. En daarnaast denk ik dat we met elkaar in de beschouwing zullen moeten betrekken dat er ook maatschappelijke ontwikkelingen gaande zijn, deels gericht op individualisering, die hun vertaling zullen moeten krijgen. Aan de andere kant traditionele gezinspatronen, samenlevingspatronen en dergelijke. En met name voor die groepen is denk ik de uitkeringssituatie zodanig dat je moet nagaan op welke manier je daar knelpunten kunt oplossen. En ook dat zit in ons beleid.
Maar het is eenvoudig waar dat als gevolg van een duidelijke groei van de winst, de sociale zekerheid is bewaard gebleven. Die wordt iedere dag nog afgebroken. Een verlaging van het minimumloon is een indirecte aanval op jeugduitkering.
Maar waar komt dat probleem? Ja,
dus de redenering, de belofte die de verdedigers van het kapitaal, de Nederlandse bevolking, hebben voorgehouden. En als de winsten maar hoog genoeg worden en daarmee een sociale zekerheidsstelsel van niveau kan worden gewaarborgd, is niet waar. Jullie hebben gewoon het volk voor de gek gehouden.
Nee, u onderstreept in zekere zin het standpunt wat het VNO al heel lang heeft ingenomen. Mag ik even uitpraten, dat lijkt me ook ver. Het VNO heeft al heel lang gezegd, je moet onderscheiden dat het minimumloon aan de ene kant en uitkeringen aan de andere kant een heel verschillende functie hebben. Bij het minimumloon en minimumloonkosten, dan praat je over het functioneren van de arbeidsmarkt. En bij uitkeringen praat je over het behoefte-element. Het VNO is de eerste organisatie geweest die in Nederland al jaren geleden heeft gezegd, door die netto-netto-koppeling die er ontstaat, lossen we de problemen niet op, dreigen alleen maar verder in de vrieling te komen. En met andere woorden is dat, naar mijn gevoel, als ik u goed beluister tenminste, ook een punt wat u naar voren brengt.
Nee. Is het niet eens tijd om... Er wordt de hele tijd over problemen gepraat. Jullie zien het werklozendom als een probleem, maar moet je niet het probleem van het kapitalisme analyseren? Ja, ik begrijp dat jullie dat niet zullen doen, maar ik denk, er is absoluut geen verbetering of groei of wat dan ook geen wil. De ideologie is gewoon om mensen failliet te laten gaan.
Precies.
En niet om bedrijven failliet te worden, dat is allemaal geholpen. Maar de mensen die failliet gaan, daar lopen jullie gewoon over de rug heen. En ik vind het allemaal... Er wordt hier weer zo mooi gepraat, het zijn zulke mooie woorden, maar ik geloof er gewoon geen moeite van.
Nou, ik denk dat we proberen serieus
ik
op
u... waarom ik hier sta te praten eigenlijk.
Wij proberen serieus op uw vragen in te gaan. Ik heb gezegd dat uit de cijfers blijkt dat de afgelopen jaren de productie is gegroeid en dat in samenhang daarmee het aantal mensen wat weer een baan heeft gevonden in de bedrijvensector met een 100.000 per jaar stijgt. Dat zijn toch fantastische aantallen?
Dat is niet waar, wat u nu zegt. Nee, ja, als ik dezelfde cijfers mag geloven die u leest, dan is dat niet waar. Dan is het helemaal niet zo dat er 100.000 jaar per werkelozen minder zijn.
Nee, ik heb gezegd 100.000 banen komen erbij per jaar.
Wat? Daar zijn misschien wel wat
banen. Wat is een deel van het probleem?
Ja, je hebt steeds over problemen, maar het wezenlijke probleem is dat er mensen op straat liggen in Nederland die niet tevreden hebben, die moeten stelen, die moeten jatten om te kunnen eten. Dat is het probleem voor mij. En niet een getal of een ding, maar ik ken gewoon mensen die op straat liggen bijna dood te gaan. Dat vind ik een probleem.
Als dat zo zou zijn,
en
ze hebben dat niet vrijwillig opgezocht, dan hebben we een probleem. Nee. Ik vind dat u van de gemeenschap mag eisen dat hier geen mensen op straat moeten wonen, leven en honger lijden. Dat is een terechte eis, die mag u stellen.
Denk u dat iemand heeft 5 maal te vrouw en 2 kinderen?
Maar u kunt elke samenleving, of u die nog kapitalist is, schoeit of niet kapitalist. Het heeft natuurlijk zijn problemen aan de buitenkant. Ja?
We hebben het over hier, ja? En nu.
Hier en nu. En als dat zo is, dan is dat een probleem. Dan moet er iets aan gebeuren. Maar dat houdt niet in dat u dat met algemene maatregelen zonder meer kunt oplossen door te zeggen we moeten deze uitkering verhogen of die uitkering verhogen over de hele lijn. Dat is de reden waarom we zeggen je moet met specifiek beleid op knelpunten zul je dat iets aan moeten doen. En waarschijnlijk zul je meer moeten doen dan alleen maar geld geven.
Maar de hele lijn is een knelpunt.
Ik begrijp niet waarom u niet gewoon gegeven de historische ontwikkelingen, de uitspraken die door de liberalen en werkgeversorganisaties zijn gedaan, van herstel die winstpositie, dan kan de verzorgingsstaat, zoals dat zo mooi is genoemd, bewaard blijven. Waarom erkent u niet gewoon, nu de winsten zijn gestegen, dat die sociale zorg niet terugkomt? Dat is toch de feit, de nieuwe armoede wordt niet opgeheven en jullie nemen er geen initiatieven toe.
Maar de derde,
we kunnen nog... Ik voel me belast.
Jullie moeten maar eens inleveren.
Nee, daar wil ik nou zo over op hebben. Geef dan toe dat je geloof hebt.
Voor de derde keer. Nee, het feit dat komende jaren geen inkomen meer ingeleverd hoeft te worden, en geleidelijk aan hier en daar weer wat extra's erbij kan, ook aan de uitkeringen kan.
Ja, want ik ben ook voor zeg maar doorvoer van herhabilitatiegesprekken. Nee, u zegt dat er niemand achteruit gaat, dat is de tweede keer dat ik het hoor.
Want dat kan niet. Jullie zijn verschrikkelijk veel, een groot aantal. Op dat verhaal wordt nu ingegaan.
Dat komt zo meteen ook. Als andere mensen zijn die nou ook
wat willen, dan kan dat.
Waarom behartigen jullie de belangen van een bedrijf als Shell, die het apartheidsregime in Zuid-Afrika ondersteunt? Waarom wordt de chemische afval in de derde wereld gedumpt? Omdat hier overal rotzooi ligt. Waarom? Geef hem daar een antwoord op in wat hij zei.
Nee.
Zullen we daarmee beginnen? Nee.
U
bent ergens
een antwoord op.
Dat is maar de vraag waar we mee moeten beginnen. Ik heb toen straks tegen u gesteld, als er niets gebeurd was in de jaren 80, en dat weet iedereen die daar bereid is rationeel over na te denken, dan waren we nu met z'n allen veel en veel slechter uit.
Wie is nou
bij
met z'n
allen?
U ook.
Nee. Nee. U ook.
Jullie zouden niet eruit zijn, omdat jullie het al in zouden moeten leveren. Dat verrekken jullie, want wij hebben de afgelopen jaren ingeleverd, maar jullie niet. Jullie hebben nog meer in je zak gestoken. En het enige beleid dat jullie maken, is op hetzelfde principe gebaseerd.
Ja, ik weet niet
wat... Als je het met de belastingverlaging komt jullie natuurlijk goed uit. Dat kunnen jullie toch niet ontkennen?
Wij geloven in het systeem van zelfwerkzaamheid van mensen, ja,
arbeidsplicht.
Dat, juist, daar geloven wij in.
Als u daar niet in gelooft,
dan hebt u een andere mening en ik respecteer een andere mening, maar ik hoop dat u dan de onze respecteert.
Waarom gaat u nou niet in op de blote cijfers en de blote ontwikkeling die iedereen die de afgelopen 15 jaar heeft waargenomen kan zien? Ja? Het volk voorspiegelen dat als de winsten herstellen, dan blijft die verzorgingsstaat, zoals jullie die hebben genoemd, overeind staan. De zaken worden steeds slechter. Ja? De mensen komen in steeds onzekere arbeidsposities terecht. Ga maar eens in een uitzendbureau kijken. En er worden nog steeds aanvallen gericht van de zijde van het kapitaal op de minimumlonen en op de uitkeringen. Waarom dan niet voet bij stuk en consequent en dan eerlijk zeggen, oké, de winsten zijn hersteld. Oké, dat betekent dat er... In jullie eigen logica, want ik zelf geloof helemaal niet in een systeem waar jullie mee doen, maar in jullie eigen logica, wees consequent, wees eerlijk, zeg dan inderdaad, ergens dan ruimte om inderdaad geld te geven voor mensen met uitkering en mensen met een minimumloon. Wees dan eerlijk. Maar jullie zijn eerlijk.
40.000 zwerfjongens in Nederland. Meisjes van 16 jaar die in abis liggen te slapen.
Kijk, het verrast me, nu koppelt u eigenlijk die zaken van minimumloon en uitkeringen weer aan elkaar. Terwijl in uw vorige vraag, zei ik, lag besloten dat u ook zegt in feite door die koppeling kun je niet rekening houden met dat het minimumloon op zichzelf te maken heeft met de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid en dat het bij de uitkeringen gaat om het behoefte-element. Het minimumloon ligt ondanks dat...
Wat is nou het behoefte-element?
Wat is jullie behoefte-element?
Behoefte-element is dat zoals die meneer daar zegt, ik wil graag een uitkering hebben en verder moet niemand maar mijn kop zeuren en met een arbeidsplicht heb ik niks te maken. Dat zijn dus elementen die bij een behoefte kennelijk een rol spelen. Maar daar even op doorgaan. Het minimumloon ligt in Nederland nog steeds relatief hoog wanneer je een internationale vergelijking maakt.
Er zijn steeds rijkers in Ethiopië.
Wat is dan de behoefte? Kunt u mij dan voorspiegelen?
Dus dat
persoon van mij dan wat mijn behoefte is.
En wat dus blijkt uit studies die de overheid heeft verricht, dat helaas veel werkgelegenheid in die sectoren waar het minimumloon werd betaald in het verleden, is afgebroken.
We stoppen ermee, hè? Dat is wel leuk en zo. En je krijgt er een leuke prent mee in de krant. Maar ik dacht, nee, even serieus. Wij hebben van onze kant gezegd, we gaan een serieus gesprek aan. Daar zijn we mee bezig.
We lopen ook nog binnen met een kistje, een borstel, een schoensmeer en een poetsdoek.
Dus we gaan
de schoenen poetsen.
Ik denk dat het minste is wat wij kunnen vragen aan jullie, dat je dat serieus aanhoort. En als je er de draak mee steekt, dan hoeft het voor ons niet.
Maar verandert uw mening nou eigenlijk door wat u meemaakt hier?
We hebben van onze kant geen argumenten gehoord, maar dat heeft u al lang begrepen. Op grond waarvan wij die mening moeten veranderen. We krijgen allemaal de gelegenheid om onze eigen argumenten op te
geven. Misschien mag ik één ding toevoegen. Als veel jonge kinderen over straat rondslingeren, wat hier ter linkerzijde werd gezegd, als dat zo is, dan. Maar ik waag te betwijfelen of dat alleen maar opgelost kan worden door meer geld te steken in uw uitkeringen. Ik vind wel dat we naar dat probleem moeten kijken door de overheid. Ja?
Maar is dat inderdaad niet de oplossing van het probleem? Het gaat inderdaad niet om of wij nou een beetje hoger of een beetje minder, maar de realiteit is dat we ook willen leven, net zo goed als jullie dat willen. En het gaat inderdaad helemaal niet om de hoogte van het geld. Het gaat erom dat we nou eens allemaal gelijke kansen moeten krijgen. En dat thuiswerkers niet midden in de nacht voor een hongerloontje moeten gaan zitten werken. Terwijl jullie misschien de daguren van weet ik veel hoeveel korte dagen maken. En gewoon geld zitten te verdienen bij de fleet. En daar gaat het om.
Wat betreft thuisarbeid dan de opmerking dat ook wij onderkennen dat er in bepaalde situaties best dingen gebeuren waar je de wenkbrauwen over kunt fronsen.
Ja,
mag ik, mevrouw, mag mij, als u me nou permanent onderbreekt, als u steeds onderbreekt, kunnen we ook zo die anderhalf uur volmaken.
Ja, zo is het stap even. Heeft u een opmerking te maken? Wilt u een punt naar voren brengen? Gaat u uw gang. Maar ik zou het prettig vinden als ik uw gezicht zou zien. Dat is wel het minste dat we kunnen doen. Wij staan hier ook met naam en toenaam, dat is geen probleem. Maar de gewoon tussendoor
roepen, ja, dat wou ik ook doen.
De gewoon tussendoor roepen, dat heeft geen zin. Dat is een volstrekt idioot gesprek.
Ja, dat is sowieso een beetje idioot.
Doet iemand een Palestina-sjaal voor zijn gezicht?
Ik dus opmerken voordat iemand zo nodig moest interrumperen. Dat wij een paar jaar geleden in de Stichting van de Arbeid, samen met de vakbeweging, een informatieve notitie hebben opgesteld. En die hebben de vakbeweging en hebben wij naar onze cao-onderhandelaars toegestuurd. En gezegd, luister eens, ga aan de hand van wat we hier beschreven hebben, dus kritisch na of in termen van arbeidspositie, rechtspositie, alles wel de toets der kritiek kan doorstaan. Dus ook daar zijn we een aantal jaren geleden, was VNO al mee bezig geweest.
Ja, wat is het resultaat?
Mevrouw, ik kan het u nu hier niet nu ter plaatse vertellen.
Weet je wat er gebeurt? Wordt het thuiswerk wordt niet legaal gemaakt. Dat zou je ook kunnen doen, hè? Gewoon dat werk creëren, dat willen we toch? Een CNA zou kunnen zeggen, we laten die vrouwen gewoon legaal werken. Wat gebeurt er? De ateliers worden opgerold. Het zijn illegale mensen natuurlijk, want die doen het klotenwerk. En die worden het land uit gedonderd.
Ja, mevrouw, maar illegale werken ontduiken van belastingen en premies, dat is voor het VNO net zo slecht
als
die lage prijzen komt dan.
Ze kunnen doodgaan of inderdaad
nodig. Of door mensen die een hongerloontje ergens in het Verre Oosten zitten. En als het hier de thuiswerk goedkoper is dan hier. Zo gaat het.
Heel simpel overheen. Alles, elke vorm van belasting ontduiken, elke illegaliteit wordt door het VNO verworpen. Dat is volstrekt duidelijk.
Dat is wel het belang van het CNA, dat ook de vreemdelingen
willen. Wij keuren dit soort praktijken.
Maar als die zouden voorkomen, belasting ontduiken, niet goed, mevrouw.
Mag ik nou eens een vraag stellen? U bent hier natuurlijk naartoe gekomen om ons iets aan het verstand te schieten. Ja? U wilt iets, een boodschap overbrengen aan ons. En mag jullie het vragen, welke boodschap is dat nu?
Nou, duidelijk dat er minder geld jullie portemonnee in moet gaan en dat er meer geld naar de sociale zekerheid moet gaan. Dat kinderen niet over straat heen hoeven te zwerven. En dat kinderen niet. Dat mensen niet voor een hongerloontje hoeven te gaan werken. Moeten gaan stelen, inwinkels en alsnog worden opgepakt.
Ja, dat bedoel ik waarschijnlijk.
Voor mij zou er gewoon op gericht moeten zijn dat er voor een rechtvaardige inkomensverdeling van de stad komt. Het is natuurlijk een beetje flauw om dit nu terug te spelen. Want het
kunnen we het erover eens zijn wat ik in het begin zei, dat eigenlijk de vraag niet alleen kan zijn een rechtvaardige inkomensverdeling, maar dat we met elkaar moeten zoeken naar een zodanig beleid dat je enerzijds inhoud geeft aan een rechtvaardige inkomensverdeling en tegelijkertijd zorgt dat je de werkgelegenheid maximaal bevordert. Kunnen we het daarover eens zijn?
Ik heb geen cent te maken, dus ik heb een stuk minder macht hier in Nederland dan de mensen bij elkaar van het VNO.
U heeft zo even al erkend dat eigenlijk dat die met het verhaal over de netto-koppeling tussen uitkering en lonen, dat eigenlijk gegeven het herstel van de gigantische winsten, eigenlijk een situatie van rechtvaardige inkomensverdeling niet is te realiseren. Heeft u dat erkend? Ja? Nee. En dat zegt, toen ik u confronteerde met het pure gegeven, ja, dat ons in de jaren 70 iets anders is beloofd dan zaken zoals ze nu zijn.
maar winsten van nul, waardoor per jaar...
De winsten zijn geen nul, de winsten zijn enorm.
Mag ik nou even? In het begin van de jaren 80, want daar wilt u kennelijk naar terug, zo proef ik dat. Toen de winsten nul waren en 100.000 mensen per jaar hun werk verloren, in de WW terechtkwamen en daarna in de bijstand. Is dat een situatie die iemand hier eigenlijk wil nastreven?
Nee, wat u toch? Alleen maar wil zeggen is, mensen allemaal aan het werk, gegeven het feit dat nu niet iedereen aan het werk is, naar beneden met die uitkeringen, net zolang totdat we allemaal voor een hongerloontje werken. Nee. Dat is toch de redenering die vanuit van het kapitaal zijn continu wordt gemaakt.
Mijn collega heeft gezegd dat...
Prikkelen, jongeren prikkelen om te gaan werken. Ja, nee. Dat hebben we laatst ook weer gehoord.
We gooien een paar dingen naast elkaar. Ik denk dat we ze afzonderlijk moeten proberen te beantwoorden. Zoals mijn collega ook zei, als je kijkt naar de economische ontwikkeling, zoals wij die ook waarnemen, naar de werkgelegenheidsontwikkeling, waardoor dat draagvlak voor die overheid weer groter is geworden. Ook als je kijkt naar de positie waarin ondernemingen inderdaad verkeren. Ja? En ik denk dat niet alleen het VNO of de leden van het VNO, maar de samenleving daar blij mee moet zijn. Stelt het VNO dus ook absoluut niet voor dat de komende jaren de koopkracht van uitkeringsgerechtigden verder omlaag zou moeten. Dat stellen wij niet voor.
Mag ik nu een vraag stellen? Want u zegt dat is nu de derde keer. Ze gaan wel omlaag, want er komen heroriëntatiegesprekken die u wilt dat geïntensiveerd worden.
Maar door een heroriëntatiegesprek gaat uw inkomen niet omlaag.
En als ik zeg ik heb geen zin om te werken, ik heb geen zin om gewoon, waar het om gaat is dat er geen banen bij komen, maar dat mensen beter, wat ik net al gezegd heb, dat het allemaal beter aansluit op de behoeften van de ondernemers. En ik heb gewoon geen zin om zoiets te werken. Klaar. En die keuzevrijheid heb ik niet, want dan gaat mijn inkomen omlaag. Dus je moet niet zeggen dat het niet gaat gebeuren.
U heeft die keuzevrijheid wel. U heeft die keuzevrijheid wel. U zult voor uzelf dan de balans...
Dan gaat mijn inkomen omlaag. Ik wil graag dat u dat toegeeft. Ja. Dan gaan er dus wel mensen. En er zijn er hier waarschijnlijk
daar ben ik het mee eens.
We hebben allemaal op school een keer mogen kiezen. Waar wil je later worden? Daar hebben we voor geleerd. En nu blijkt dat je niet op jouw wijze kan werken in die manier.
Dat kan ja.
Dat kan niet,
nee, dat
want
kan
er zijn geen
voorkomen.
Banen voor. Ja, want die zijn er allemaal bezet. Dan moet je omgaan scholen in iets wat je niet wilt. Ja. En als je op een alternatieve wijze of meubelmaker wil zijn, of kleding wil maken, of auto wil repareren, wordt het ook de nek omgedraaid. Omdat het niet voor het groot kapitaal rendabel is.
Ja, maar dat betekent dat u en die meneer daar op een bepaalde manier dus de balans tussen rechten en plichten inhoud geeft. En die balans, zoals u inhoud geeft, spoort niet met wat toch het gemeenschappelijk gevoel in deze samenleving is.
Nee, dat is geen gemeenschappelijk gevoel.
Mag ik nou even?
Nee,
mag
nee,
ik
nee
wacht even.
Ook voor het gemeenschappelijk gevoel.
Ik denk dat u die stelling zelfs bij de vakbeweging niet gesleten krijgt. Dat is namelijk dat u recht hebt op een arbeidsloos inkomen. Ja, een inkomen zonder enige verplichting.
Aan de ene kant heeft u het ook over, ik heb hier zo'n boekje van investeren in verandering. Het ziet er allemaal hartstikke geweldig uit. Maar aan de ene kant zegt u ook individualisering. Mensen hebben meer hun eigen normen die ze gaan stellen voor zichzelf. Minder collectieve normen. Nou, dat is mijn norm. Klaar.
Ja, maar het is voor u een goed recht om te pleiten voor een basisinkomen. Een deel van de Nederlandse vakbeweging, en dan praat ik met name over de Voedingsbond, is daar voorstander van. Het overgrote deel van de Nederlandse vakbeweging wijst net als het VNO een basisinkomen af. En in feite pleit u voor een basisinkomen en zegt ik wil dat inkomen hebben en verder niet een set van verplichtingen daarbij hebben.
Ik wil niet verplicht worden om voor een multinational als Shell te werken. Nogmaals, nee, ik wil vanuit praten. Die in Zuid-Afrika een apartheidsregime zit te ondersteunen.
Ja, en over de hele wereld alle technologieën willen bepalen die wij niet willen, hè?
Biologische technologieën. Jullie zitten behartigen, die belangen van die bedrijven die daarmee bezig zijn. Ja? Bewapeningstechnologie. Ik wil er niet aan meewerken. Ik wil er niet aan meewerken om chemisch afval te dumpen in de derde wereld. Jullie wel. Daarom heb ik daar geen plicht toe. Jullie hebben de plicht als mens om daar val ik al mee te stoppen. Maar jullie hebben de macht en jullie doen dat niet.
Er zijn 600.000 bedrijven in Nederland, zeg ik uit mijn hoofd, die minder dan 10 werknemers hebben. Daarnaast zijn er een aantal middelgrote en nog een paar grote. Dus ik denk dat dus u wilt en u een rijke keuze heeft waar u een baan kunt vinden.
Nou, dat is
niet waar. Dat is
niet waar. Dat is niet waar. Te praten. Laten we naar huis gaan.
Dat zijn nou ook tegelijkertijd bedrijven
die
geen
winst hebben
gemaakt.
Midden- en kleinbedrijven. Nou, dat is de afgelopen jaren ook heel goed gegaan. En mede daardoor is ook juist in het midden- en kleinbedrijf die werkgelegenheid geweldig gesteken. Er zijn in het midden- en kleinbedrijf, mevrouw, meer banen bijgekomen dan in de grote ondernemingen.
Krijgen we nou straks, ik kom steeds met dezelfde vraag, want ik heb daar nog steeds geen duidelijk antwoord op. En dat is namelijk waar ik de afgelopen 50 jaar steeds maar gedacht heb.
krijgen we nou straks als de conjunctuur inzakt en de winst tegenvallen? Hetzelfde verhaal. Mensen, de uitkering een beetje lager, de lonen een beetje dempen, want dan kunnen we op langere termijn het stelsel van sociale zekerheid overeind houden. En dan, op het moment dat de winsten weer stijgen, dan weer die uitkeringen op dat lage niveau. Krijgen we dat straks weer te horen?
Ik hoop nu ja, dat de weerbaarheid van de bedrijven dan zo groot is, dat je daar niet snel toe hoeft over te gaan. Nee, er zijn natuurlijk een internationale ernstige crisis is. Daar zitten we met snelheid in het schip.
Wij mensen zijn volledig overgeleverd eigenlijk aan wat er een of ander idioot systeem, kapitalistische markteconomie, aan winstontwikkeling laat zien.
En de weerbaarheid
dat bent u. Dat heet democratie.
Als die winsten nul zijn, dan komt u in de bijstand.
En nou straks is 6 september, en dan mogen wij stemmen. Hè? En dan heet dat democratie, en dan heet dat macht van het volk. Maar in feite hebben we geen reet te vertellen. We zijn compleet overgeleverd aan een economisch systeem waar u nog tegenwoordig
de weerbaarheid van de bedrijven, ik vind het een enge term trouwens. En wat houdt het in? Dat gaat over de ruggen nogmaals van mensen. Mensen gaan failliet, bedrijven mogen niet failliet gaan. En zo zit het systeem in elkaar.
Mensen gingen in het begin van de jaren 80 er fors op achteruit toen ze hun baan verloren en in de WW terecht kwamen, mevrouw. Dat is de realiteit.
Hoe staan we er nu voor en hoe ziet het er over een jaar uit?
We staan er nu elkaar stukken beter voor en dat ziet u ook in het en dat ziet u dus ook in het VNO-beleidsprogramma voor de komende jaren vertaald. Gaan we die realiteiten meenemen? Ja, maar die staan voortreffelijk open. Nee, wij ook niet. En daarom willen we met u durven die discussie aan.
Ja, ik.
Kunnen we nog even de garantie herhalen die VNO heeft toegezegd?
Als u bedoelt dat we u hier laten vertrekken, mits u dat ordelijk, rustig en redelijk snel doet, dan herhaal ik de garantie dat u hier als onze gast kunt weggaan.
We hebben vandaag hier bezet, dat is eigenlijk wel genoeg volgens mij.
Heren.
Jullie belangen zijn de ontzettend duidelijk. Het zijn mooie woorden, maar veel.
Van Deel is dat zo mevrouw.
Wat was uw naam?
Jacobs.
Jacobs, en welke functie?
Ik ben de algemeen directeur van Verbond van Nederlandse Ondernemingen.
Oké, en u?
Mijn naam is Dortland, ik ben directeur sociale zaken.
Oké, dank u wel. Mijn naam is Jacobs.